Het woord voor onze overdenking vindt u in Klaaglied 4. Klaaglied 4. Het tweede gedeelte van vers 18 en het eerste gedeelte van vers 22. Klaaglied 4, het tweede gedeelte van vers 18, daar staat geschreven: ons einde is genaderd, onze dagen zijn vervuld. Ja, ons einde is gekomen. En het eerste gedeelte van vers 22, daar staat geschreven: uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Tot zover. Schrijven wij hierboven het einde. Een mens kan wel eens denken, als je alles toch van tevoren wist. Ja, het is nog maar de vraag, als wij alles van tevoren wisten, of dat we er dan ook werkelijk rekening mee zouden houden. Want uiteindelijk weten we dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat we maar op doorreis zijn. En toch, ik ben me bewust, als de dood komt en je hebt nog tijd om even na te denken, en je denkt dan aan je hele leven terug, oh, dat er honderden dingen zijn, dat je zegt, hoe heb ik me daar nou toch zo druk over kunnen maken? Jongen, jongen, jongen. De man die, of de vrouw, de jongen of het meisje dat een streber geweest is en zo ver en zo hoog mogelijk heeft geprobeerd te komen, maar die misschien haast nooit meer thuis was en wiens gezin helemaal aan hem voorbij ging, die denkt, jongen, 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 wat had er kunnen doen? Je leven voorbij. En dat is nou maar één heel simpel dingetje. Het is ook het ergste nog niet. Hè? Maar ik kan me toch indenken dat mensen die even dood geweest zijn, dat die echt even dood geweest zijn, zoals men dat noemt, dat die met andere ogen tegen de dingen aankijken als wij, die het wel weten, maar toch, ja, zover is het nog niet. Ja, als een mens alles wist, dan zou die nog geen rekening houden. Hoewel het, als het tot hem echt tot hem doordringt, dat het wel een stempel op zijn leven kan drukken. Ik meen dat het van Bilderdijk is, dat verhaald wordt, dat toen hij zijn laatste kind, of op een na zijn laatste begraven had, dat hij nooit meer heeft gelachen. Hij had nogal wat kinderen, maar alles weg. Kan een stempel op een mens zijn leven drukken. En toch is het woord van God zeker. Het is heel zeker en gewis. Met alles kun je bedrogen uitkomen, een hoop dingen kunnen tegenvallen, idealen gaan verbleken. Je kunt heel mistroostig op een gegeven moment in een soort oudejaarsstemming geraken, dat je denkt, ja, wat heb ik nou met mijn leven gedaan? En, het is toch allemaal even bedoeld. Maar dat zegt ook alweer niets. Daarin is ook geen troost, maar er is ook geen verbetering. Er is alleen het woord van God, dat is het enig vaste en blijvende. Een klaaglied. Is dat nou omdat het oude jaar is? Nou, dat kan ik niet zeggen. Weet ik niet. Het is een gelegenheidsdienst, dat weet ik wel. Maar bij het lezen van Klaaglied 4 zag ik daar opeens een wonderlijkheid, iets wonderlijks in wat ik graag u wilde prediken. Wij weten wat een klaaglied is. In het oosten maakte men speciaal klaagliederen. Je weet hoe David een klaaglied heeft gemaakt over Jonathan en Saul. Een klaaglied over Abner. Je leest in bij de profeten klaagliederen bij Ezekiel of Jeremia. Via een klaaglied over Tyrus, die stad die door de Heere ten onder gebracht is. Was er een dode te betreuren, dan kwamen de klaagvrouwen en dan werden er klaagliederen gezongen. Bekende klaagliederen. Of nieuw gemaakte klaagliederen. En dit boekje met die 5 klaagliederen staat in de Bijbel. En allemaal klaagliederen. Staat boven van Jeremia, maar dat is allerminst zeker, want in het oorspronkelijke komt de naam van Jeremia er niet boven voor. Dat hebben ze later erbij geschreven. Waarom? Dat weten we niet. Misschien omdat je van Jeremia leest dat hij een klaaglied geschreven had over Josia. Toen die zo akelig aan zijn einde kwam. Door de farao van Egypte. En dat ze daarom gedacht hebben dat Jeremia dit ook geschreven heeft. In het oorspronkelijke heet het boekje Ach Hoe of Hoe. Zoals dan ook die klaagliederen meen ik wel beginnen. Zo heet het eigenlijk ook. Hoe zit de stad zo eenzaam? En in die woorden ligt al min of meer de klacht uitgedrukt. De hele teneur van het boek ligt erin opgesloten. Ach, hoe. Maar over de schrijver, over de tijd waarin het geschreven werd, daar maak ik me nu niet druk over. 1 ding wil ik nog wel zeggen. Maar dat ga ik ook verder niet trachten te bewijzen. Dit klaaglied 4 is vastgemaakt door iemand die het niet met Jeremia eens geweest is. Maar die in de praktijk ondervonden had dat het woord van God, door Jeremia gesproken, toch vervuld werd. En dat hij nu, midden in de ellende en uit de ellende, tot God roept. En zijn klacht voor het aangezicht van de Heere neerlegt. En het uitschreeuwt hoe erg het eraan toe is. Met het volk. Met Jeruzalem. Met de tempel. Met de koning, met de altaar, met hemzelf, met alles. En dan is er sprake van het goud dat verdonkerd is. De stenen van het heiligdom die op straat zijn geworpen. Hoe de kinderen Israëls die veel waard waren, want ze waren door God gesteld tot een uitverkoren volk te midden van alle volken. Ze waren meer waard dan het goud. Die zijn nu geworden tot aarde potten, aardeflessen die door een pottenbakker gemaakt zijn, die als ze op de grond vallen stukken liggen. Wat betekent dat? Nou, Jeremia die had gezegd, het oordeel komt. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als je je niet overgeeft en je luistert niet naar de profeten door de Heere gezonden, het oordeel komt. Maar ze hadden gelachen. Ze hadden gezegd. Ah, oh, die vent, die praat altijd maar over, ja, dat er wat gebeuren zal. Wat doen wij dan eigenlijk? Ondertussen werd er bloed vergoten van de rechtvaardige. Jeremia zelf hadden ze ook wel willen vermoorden, maar die werd toch nog gered, dat weet je wel, dat hij in die kuil terecht kwam. Waar hij het zo moeilijk had. Maar ze hebben hem menigmaal willen vermoorden. Want wat hij zei kwam helemaal niet in hun kraam te pas. Hij zei, jullie zullen het verliezen, jullie luisteren niet. De profeten en de priesters die praten alleen maar leugens tegen jullie. Je zal zeker onder het oordeel van God komen. De koning van Babel. En ik geef je één raad, geef je maar over. Dat is het beste. Dan zal het nog meevallen. Maar als je dat niet doet. Je begrijpt wel dat de mensen zeiden. Die man, is dat nou een echte vaderlander? Is dat nou een Israëliet? Dat we ons aan zo'n heiden, zo'n Nebukadnezar, dat we ons daaraan moeten overgeven? Ze zochten hulp bij de volken rondom, bij de Egyptenaren. Maar Jeremia had het al van tevoren geprofeteerd. Daar zul je niets mee opschieten. Helemaal niets. Daar heb je niks aan. Dat is een rietstaf die door je hand heen steekt als je erop weer leunde. Toen is het oordeel gekomen. Nebukadnezar trok op. Een korte onderbreking. Toen zongen ze in Jeruzalem als lijsters. Want toen kwam Farao van Egypte. Die kwam hulp bieden. Dat dachten ze. Maar Nebukadnezar rekende eerst even met die Farao en zijn leger af. Zodat hij de wijk nam naar zijn eigen plaats. En toen kwam hij terug naar Jeruzalem en hij sloot het in, zodat er geen muis meer uit kon. En toen begon de ellende. Eerst niet. Maar op de lange duur kwam de honger, de dorst. De moeders hadden geen drinken meer voor de kinderen. De zeekalven, of eigenlijk is het beter hier om te denken aan jakhalzen, die hadden nog een borst om de jongen melk te geven. Het zijn roofzuchtige beesten, maar dat deden ze. Maar die moeders daar in Jeruzalem, die hadden geen druppeltje meer. De tong van de baby kleefde aan zijn gehemelte. Ze schreeuwen om brood, de kinderen op straat, maar het is er niet. Die gewend waren omdat ze van betere of hogere huizen waren om met lekkernijen om te gaan. Die versmachten op de straten. En die met karmozijnen klederen werden gedragen. In karmozijnen klederen werden gedragen. Voorname dames en heren. Die scharrelen nu rond op de mesthoop tussen de vuiligheid en de drek om te kijken of dat er nog iets van hun gading te vinden is. Ja, vrouwen die toch over het algemeen die trek van barmhartigheid hebben, hebben hun eigen kinderen gekookt. En opgegeten van de vreselijke honger. Ze lopen erbij, die mooie mensen die zo glad waren als robijnen. Met een kleur zouden wij zeggen als melk en bloed. Ze lopen erbij, zwart, verduisterd. Je herkent ze niet meer op de straat als je ze tegenkomt. Hun vel kleeft aan hun gebeente. Ze zijn geworden als een uitgedroogd stuk hout. Maar ze hebben het niet opgegeven. Want ze waren op hun manier erg gelovig. En ze zeiden, het bestaat niet. Het kan niet. Jeruzalem zal eeuwig blijven bestaan. Stiekem luisterden ze wel eens naar de uitzendingen van Jeremia. Als ze het een beetje bang kregen, maar nee, dan schudden ze hun hoofd en dan zeiden ze nee, dat kan niet. Dat kan niet. De Heere kan zichzelf toch niet verloochenen. Dit is toch Gods huis. Dit is toch de kerk. Dit is toch de stad van de vrede, Jeruzalem. Hier zitten we toch veilig. Hier wonen toch de priesters. Hier zijn toch onze profeten. Ja. Daarom hielden ze zo vol. Daarom dachten ze, als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. En dan zei vader, jongens, het is nog niet zo heel lang geleden, toen kwamen er wel paar honderdduizend Arameërs die kwamen en die zouden Jeruzalem in de pan hakken en alles kapot maken. En toen, weet je wat er toen gebeurd is? Toen stonden die mensen daar te luisteren op de muur. En toen heeft Hiskia die brieven gekregen waarin al die dreigementen in stonden. Geef je maar over. Want er is toch niks aan te doen. Ik lap elk volk onder mijn laars. Ik vertrap ze. Als jullie niet je eigen vrijwillig overgeven, dan zal ik jullie wel even overrompelen. Er is niemand tegen mij bestand. Jullie God niet en laat jullie koning Hiskia je alsjeblieft niks wijs maken. Jongens, zo gebeurde het. En toen ging Hiskia naar de Heere toe. En toen legde die zo die brieven neer voor de Heere. En hij zei, Heere, oh kijk eens. Dat zeggen ze. En toen kwam de profeet. Jongens, toen kwam er een profeet Jesaja. En weet je wat die zei? Maak je maar geen zorgen. Je moet tegen die vent zeggen, de dochter van Sion belacht u. Ze schudt het hoofd over u. Jullie zullen nog niet één pijl in deze stad schieten. Dat deed God. En 's nachts kwam er een engel. Een verderfengel. En die sloeg 180.000 mensen dood. Horen jullie het, jongens? Ja, vader, maar we hebben zo'n honger. Jongens, je kan beter, het is nog beter dat we dan hier, dat een van ons of wij allemaal hier sterven. Dat is niet zo erg als ons overgeven aan de vijanden. Maar de Heere geeft uitkomst. Ja, zo werd er gepraat. Kun je het begrijpen? Wij geven, denk natuurlijk Jeremia gelijk. Jeremia die zei, geef je eigen maar over, want het zal je niks helpen hoor. Geef je maar gerust over. Zit niks anders op. Dan zeggen wij, ja, die man had gelijk. Maar dan moet je trachten in te denken. In de situatie van die mensen. Dan zou je zeggen, die man, die deugt niet. Dat is een vriend van de Babyloniërs. Dat is een man, die maakt het hart van het volk week. Die maakt ons bang. Hecht, die man, dat is een valse toon. Want het is toch onmogelijk dat de Heer is een kerk. Nee, dat de Heer is een stad. Wat kan de kerk toch hoog in de boom zitten. Alsof ons niks kan gebeuren. En de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen, zeggen we. Dat zegt de Heer zelf, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, de poorten der hel, dat is zowat nog wel het ergste wat je in kunt denken ook. Maar er kan heel wat gebeuren. Buiten die poorten der hel kan er heel wat gebeuren. Ik bedoel, ik ben helemaal niet een soort boetgezant, zo voel ik me niet. Maar als je alles bij elkaar neemt, wij kunnen nog samenkomen, maar ja, als je stelt alle kerken die sluiten, al die duizenden mensen die gedoopt zijn, naar de naam van God genoemd, die zich nergens meer wat van aantrekken. Als je dan al die dingen leest en hoort en denkt, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is de kerk niet. Ach, ja. Als je dan al die vergaderingen leest en je ziet die koppen, die platen van die koppen van al die mensen, met eerbied gesproken ook koppen, dan denk je, oh, waar is een mens dan mee bezig? Met herderlijke schrijvens, met allerlei toestanden over homo en over dit en over dat en over raketten en noem maar op. En als je dan al die boeken leest, ik lees ze niet allemaal, want ik heb er geen tijd voor, maar je probeert een klein beetje bij te blijven in de ontwikkelingen. Dus af en toe dan pik ik er eens één mee. En zeg ik, waar lijkt dat nog op? Ik weet het niet wat dat nou nog mee te maken heeft. Is dat nou theologie? Is dat nou verkondiging? Gaat dat nou over God of gaat het nou helemaal? Heus, wij zijn er niet zo helderziende. Maar daar hoef je niet helderziende voor te wezen. Als je in een stil ogenblikje alles nou eens bij elkaar pakt, dan zeg ik, Nederland is wel een koploper wat dat betreft. Als het gaat over het kwaad. Als het gaat over progressiviteit en over alles. Doe maar op. Dan lopen we niet achteraan. En toch alsof er niks gebeuren kan. Alsof er niks gebeuren kan. Nou, er is geen reden toe. Als je dan rekent, dit was het volk van Gods keuze. De stad van zijn keuze. De tempel van zijn keuze. Jeremia zei, het gaat er allemaal aan. Er blijft niks van over. De mensen zeiden, nou, er kan veel gebeuren, maar dat kan nooit. Dat bestaat niet. En daarom volhouden, jongens. Volhouden. En deze man die dit lied, dit klaaglied nummer 4 geschreven heeft, die heeft er vast ook zo over gedacht. Net zoals de andere mensen. Oh, die Jeremia. Maar hier is die onder de ellende, is die tot de overtuiging gekomen. God heeft gelijk. O, zegt hij, de koningen der aarde, laat staan wij, de koningen der aarde, die zouden het niet geloofd hebben. Geen inwoner van de wereld zou het geloofd hebben. Dat de tegenpartij tot in de poorten van Jeruzalem zou ingaan. Wie zou dat geloofd hebben? Wie zou geloofd hebben dat de vijand ter plaatse van het gericht zijn zetel op zou richten? Wie zou het geloofd hebben? Dat wereld, zonde en dood de lakens uit zouden delen. In Jeruzalem. In de kerk. Wij die het wel aankunnen zoals we denken. En die het toch niet aankunnen. En niks helpt. Niks helpt. U vindt het misschien heel erg dat ik dat zo zeg. Dat je bang bent, ja jongens, maar waar komen we dan terecht? De praktijk bewijst het. Het helpt niet. zinken. Zink, onherroepelijk. Je ziet het in heel de geschiedenis van Gods kerk hier op aarde. En in de Bijbel. Op, wonderbaarlijk. Daar zie je opeens, de kerk wil stem in het kapittel. De kerk heeft niet genoeg aan het evangelie van de Heere Jezus Christus. Er komt wat bij. Dan gaat er van het evangelie wat af. Dan smoezen we met de vijand. En tenslotte zijn we helemaal ingepalmd. Ja. Dan moet je eens op de plaatjes kijken. Uit kort voor en begin. En van de Tweede Wereldoorlog. Daar zie je de kerk. Daar zie je een man in ambtsgewaad. Daar zie je de Führer. Die loopt druk bij. De haken, kruisen. Tienduizenden. En die man die staat daar met de zegen. Met een zalvend gezicht. Ja, ze dachten dat ze het wel aankonden. Maar ze konden het niet aan. Ze konden het niet aan. Die golfstroom is zo sterk. Dat je kunt het niet redden. Als er wat overblijft, dan is het alleen God die het doet. Dat is dan ook het wonder. Het is ook allemaal eigen schuld. Nou ziet die man het, wat de profeet heeft gezegd. Het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. De koning, de lucht voor hun neusgaten noemen ze het. Die bezweken mensen, de priesters, die zijn hun heerschappij al verloren. Als ze op straat zich vertonen in die bange dagen, dan roepen hun vorige vrienden, onrein, schiet op jullie. Ze hebben ons bedrogen. Hun invloed is ingestort. Hun reputatie zijn ze kwijt. Van al de mooie woorden die ze zagen is niks terechtgekomen. Nou mogen ze zich verstoppen, anders worden ze door het volk nog in stukken gescheurd. En de koning, de adem onze neusgaten, waarvan we zeiden, daar zullen we onder wonen, te midden van de heidenvolken. Zedekia was dat. Die gewaarschuwd was. De koning, de gezalfde des Heeren, is gevangen in hun groeven. Hij probeerde door het vlakke veld, door de koningshof, probeerde die met een legertje getrouwen te ontsnappen. Maar ze hadden hun netten gespannen. Ik zei al, er kon geen muis meer uit. En als een vluchtend beest werd hij gegrepen. En voor de koning van Babel gebracht. En toen die daar kwam, in Ripla, toen moesten eerst zijn kinderen gebracht worden. En die werden voor zijn ogen geslacht op een rotsteen. Met andere aanzienlijke personen. En toen hij die ellende had gezien, hoe zijn kinderen daar op een vreselijke manier aan het einde kwamen, toen gaf de koning van Babel bevel om zijn ogen uit te steken. En toen dat gebeurd was, toen kreeg hij koperen boeien om zijn handen en voeten. En toen werd hij naar een gevangenis in Babel gebracht, waar hij tot zijn dood toe heeft gezeten. Nou. Nou zegt deze man, die heeft moeten constateren. En het is maar gelukkig dat hij, ja, dat hij mag erkennen dat de Heere waar is. Dat het hunne, onze zonden, onze ongerechtigheden zijn. Nou zegt deze man van die vreselijke toestand, ons einde is genaderd. De poort werd al opengeramijd door de soldaten van Nebukadnezar. de dagen zijn vervuld. Ja, ons einde is gekomen. Het is afgelopen. Dat is een constatering. Om te constateren, het einde is gekomen. Het is afgelopen. De mensen liggen te sterven op straat. Gelukkig die met één schot, zouden wij zeggen, een genadeschot aan het eind gekomen zijn. Want die nog leven, die hebben het vreselijk. De meisjes worden geschonden. De grijzaards, er is geen eerbied voor. Ze worden als lastdieren gebruikt. En ze bezwijken onder de lasten die ze moeten dragen. Het is één jammerdal, een tranendal. En de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Ja, het einde is gekomen. Voor die mens is de wereld vergaan. Ja, zijn de hemel en de aarde voor deze mensen vergaan. God kwijt. Er is geen tempel meer. Geen priester meer. Geen profeet meer. Alles is voorbij. Wat moet dat een grauwe wanhoop geweest zijn. Voor degene die met schade en schande hebben moeten constateren. Het is fout. Verloren. God had toch gelijk. De Heere had toch gelijk. Zo mijn kinderen ooit mijn wet verlaten en het richtsnoer van mijn recht de regeling niet kan baten, zo zal ik ze bezoeken met de roede en bittere tegenwee. God heeft gelijk. Wat dan? Het einde is gekomen. Hier is geen verder meer. Als de kerk opgerold wordt en de kerkhemel als een dunne doek in elkaar gevouwen wordt, wat moet je dan nog? En voor de vijanden is niet te vluchten. God heeft zijn volk verlaten. Het einde is gekomen. Weet je wat ze ook nog meemaken? Dat is Edom. Edom. De nakomelingen van Esau. Die staan handen wrijvend toe te kijken. Die daar wonen in de buurt, Dode Zee, Egypte. Die staan handen wrijvend toe te kijken. Die lachen. Er is een bittere haat. Niet dat ze het zo erg vinden van die zonde. Van de mannen van Jeruzalem en Juda, dat vinden ze niet zo erg. Ze doen wel alsof, maar dat vinden ze niet zo erg. Ze drinken de zonde zelf ook in als water. Maar die oude haat. Die oude haat. Het eerstgeboorterecht. En nu de afrekening. God, ja, God. Die ja, tegen Jacob gezegd had, je bent Israël, noem ik je, prins, overwinnaar. Je hebt je vorstelijk met God gedragen en je hebt overmocht. Nou verliest hij het. De diepste kern van de haat van Edom, dat is de haat van de macht der duisternis. Dat is de duivel zelf, die met blijdschap toekijkt hoe God, naar hij denkt, zijn belofte moet breken. Dit kan niet langer. Nou zal de Heere Jacob is er van langs geven. Nou zal de Heere de kerk. Nou zal de Heere Jeruzalem is omkeren. Nou is het echt afgelopen. Nou zal het nooit waar worden waar Jacob van droomde. Totdat de Silo komt. De rustgever, de heilbrenger. Kinderen van Edom. De zonde vinden ze niet erg. Maar dit vinden ze fijn. Nou keert de grimmigheid van God zich tegen Jacob, die het er zo naar gemaakt heeft, dat hij nooit geen Israël meer zal kunnen zijn, en dat het afgelopen is. Maar dan opeens is daar die geest, ja die is er toch al, maar die geest die wordt vaardig en die neemt een wending. En die zegt tegen de lachende toeschouwers, tegen de spottende vijanden: wees maar vrolijk en verblijd u, gij dochteren van Edom, die in het land Oes woont. Maar houd er rekening mee, de beker zal ook tot u komen. En je zult dronken worden en ontbloot, beschaamd aan alle kanten. Eigenaar, God straft Jeruzalem. God brengt zijn kerk in het duister. Er is geen hoop, het einde is gekomen. Maar dat neemt geen ogenblik weg. God ziet wel wat er gebeurt. Hij ziet dat de diepste haat van de duivel van Edom zich richt tegen zijn belofte, tegen zijn gezalfde, tegen die komende Heer Jezus Christus. En dan opeens, midden in dat einde, dat die mensen daar allemaal zo in de ellende zitten. God bewaar ons ervoor, zeg ik erbij hoor. Maar dan opeens moet hij zeggen: uw ongerechtigheid heeft een einde. O gij dochter Sions, hoor je dat? Kun je dat begrijpen? Het dochter Sions heeft net gezegd: het einde is gekomen, afgelopen. Nou is er niks meer. Er is nou niks meer. We kunnen het ook nooit meer in orde maken ook. De tempel, de altaar, het is al verwoest. Het kan niet meer. Geen schuldoffer, geen zondoffer kan meer gebracht worden. Er is geen rund op de stalling om voor de Heere nog iets goeds te maken. Het is niet meer goed te maken. Nee. En nou dit. Uw ongerechtigheid heeft een einde. Wat wil dat zeggen? Het heeft niet het laatste woord. O Sion. O gij allen die voor uzelf wel weet wie en wat we geworden zijn. Hoe laag en